Goedenavond, gemeente hier aanwezig en gemeente thuis. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van de Wint voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Matteüs 16 en 1 Korinthe 6. Ook lezen we zondag 31 uit de Heidelberger Catechismus. De kerkdiensten van zondag 11 september... In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van de Wint voor te gaan. Dan zal er voorbereiding zijn op de viering van het heilig avondmaal. In de avonddienst om 9:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. Voorbeden. We bidden voor Luba en haar dochter Kate. Zij vertrekken dinsdag om terug te gaan naar hun familie in Oekraïne. Luba en Kate zijn hier vaak in de kerk geweest en we wensen hen Gods zegen en bescherming toe. Collecte vanavond. De eerste collecte is bestemd voor de onkosten van de vakantie Bijbelweek. De tweede is voor de kerk. Beide collecten worden van harte aanbevolen. De voorzang vanavond is Psalm 38, vers 15. Want, o trouw en eeuwig wezen, in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. De kerkenraad wenst u en jou, hier en thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, van Psalm 99, de versen 1 en 8. Het gaat ook over de heiligheid van God en waar Hij woont, om daar ook die eerbied voor God te tonen. Psalm 99, vers 1. God, de Heer, regeert, beeft gij volken. En het 8e vers geeft dan eeuwig eer onze God en Heer. Nadat we het geloof hebben beleden, gaan we zingen van Psalm 93, het 4e vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Psalm 93, vers 4. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen, door belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de 3e dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Eeuwige God, u die de schepper bent, de bron van het leven, van het licht, u die Vader, Zoon, Heilige Geest, de ene God bent, die we ook vanavond willen eren en aanbidden. Die God die wij erkennen, en u danken wij en loven wij, omdat u zichzelf ook hebt geopenbaard. Omdat u zelf ook de duisternis van deze wereld hebt doorbroken met uw woord, met woorden van wet en evangelie, van oordeel en genade. U bent in deze wereld gekomen. Het woord is vlees geworden. Jezus heeft onder ons gewoond. En Heere, zo ons in alles gelijk en toch ook zo anders. En we willen u daarvoor ook aanbidden. De eer geven. Groot maken. Wie u bent. Wanneer we de psalmen zingen, wanneer we u aanroepen in ons gebed, maar ook als we de schrift openen en luisteren naar uw woord, omdat u God bent. Heren, is het toch ook gepast dat wij luisteren, dat we opletten wat u ons zegt en, Heren, dat we daarin u mogen kennen. We bidden dan om de hulp en de kracht van uw Heilige Geest, om ook werkelijk zo te luisteren en zo te spreken dat u daarin wordt geëerd. Dat we daardoor ook van uw heil mogen ontvangen, van uw genade, van uw wijsheid, van uw kracht. Heren, dat u zelf ons vervult, opdat wij ook mensen zijn die u zoeken. Zondaren die schuilen in het bloed van Christus. Maar ook hongerig naar u, de levende God. En Heren, dat we ons geluk, onze vreugde, onze hoop, onze zaligheid alleen bij u zouden zoeken. En we moeten belijden dat het ook zo vaak anders is. En ons hart zich zo kan hechten aan het aardse. En dat onze gedachten zo vol kunnen zijn met de dingen van de wereld. Heren, wat dat betreft zijn we ellendige mensen. Ellendig omdat we zwak zijn in de dienst aan u, van onszelf. En dat we daarom ook niet zonder uw kracht kunnen, zonder uw hand die ons vasthoudt en ons leidt. En we bidden, wilt u ook deze dienst daarin zo bij ons zijn, met uw kracht en genade. Ons trekken uit onze duisternis, ons brengen tot Christus, ons daarbij bewaren en dat we zo ook zullen leven. We bidden zo deze dingen van u, dat u de eredienst zegent en ons nabij bent. Ook in alle onderdelen en taken die er te verrichten zijn, maar bovenal ook, Heer, om samen als gemeente gehoorzaam te zijn, verlangend te zijn, ontvangend in geloof en met bekering van ons leven. U bidden we dat u uw kerk over heel de wereld gedenkt. U brengt uw gemeente samen uit alle volken en talen, uit alle culturen. Heer, wat bent u daarin ook groot en heerlijk. U bent het ook waard dat uit alle volken u wordt geprezen. Dat in alle talen uw naam zal klinken. En u zult dat ook vervullen wat u gezegd hebt. Dat er straks een ontelbaar grote menigte is van mensen, gewassen door het bloed van Christus, gered door hem die u zal aanbidden als één volk voor uw troon. En wij danken u, Heere, dat u dat ook volbrengt, ook door de eeuwen heen, ook in deze tijd. Via de verkondiging van het evangelie en het getuigenis van christenen op allerlei manieren. En we vragen van u, wilt u uw kerk daarin gedenken, ook als er moeilijke tijden zijn van vervolging, moeilijke tijden van afval en, Heere, dwaling. Dat u zelf uw kinderen vasthoudt en leidt. Dat u kerk doet groeien in de diepte en de breedte, in tijden van oorlog en zorg. Wij bidden van u, help zo uw kerk over heel de wereld. Gedenk het volk Israël. En Heere, dan heeft dat volk toch ook die eerste en bijzondere plaats. En we willen, Heere, ook met liefde voor het volk van u bidden. Dat u ook in deze tijd onder Israël, onder de Joden, geeft het heil van u. Dat de schriften hun schat mag zijn. Dat ze de Messias mogen ontdekken wie hij is. En dat ze ook zullen delen in het heil, in de vrede van Christus. We bidden voor Messias belijdende Joden in het bijzonder, dat u hen sterkt in het geloof in de Heer Jezus. En dat, Heere, zij ook de trouw aan Israël mogen belijden en geloven en daaruit ook een getuigenis geven. Deze dingen bidden wij van u. En we doen dat in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Hoor ons in de vergeving van zonden, tot eer van uw naam. Amen. We gaan vanavond in de Bijbel lezen uit het Nieuwe Testament. Eerst uit Matteüs 16, vers 13 tot 21. En dan in 1 Korinthe 6, vers 1 tot 11. We lezen vanavond uit de Bijbel. In het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 16... En daarna ook een gedeelte uit de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 6. Matteüs 16, vanaf vers 13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? Ze zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en weer anderen Jeremia, of een van de profeten. Hij zei tegen hen: maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En ik zeg u dat ook dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn, en wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan. En veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden. En op de derde dag zou worden opgewekt. Tot zover uit Matthäus 16. En dan 1 Korinthe 6. 1 Korinthe 6, vers 1 tot en met 11. Durft iemand van u die een geschil heeft met een ander zijn recht te zoeken bij de onrechtvaardig en niet bij de heiligen? Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen? Als u dus rechtszaken hebt over alledaagse dingen, stel dan hen aan die in de gemeente niet in aanzien zijn. Tot beschaming zeg ik u dit. Is er dan onder u niemand die wijs is, zelfs niet één, die in staat zou zijn een oordeel te vellen in een geschil tussen zijn broeders? Integendeel, de ene broeder spant tegen de andere broeder een rechtszaak aan, en dat voor ongelovigen. Dan is er al volledig sprake van verlies onder u. Dat u onder elkaar rechtszaken hebt. Waarom leidt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? U echter doet onrecht en benadeelt. En dat nog wel aan broeders. Of weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet. Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers, zullen het koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd. In de naam van de Heer Jezus en door de Geest van God, van onze God. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Vanavond zal uit de Heidelbergse Catechismus aan de orde komen, zondag 31, de vragen en antwoorden die daar zijn gesteld. Daarmee heb ik even de zondagen die gaan over het heilig avondmaal bewaard tot rond de zondag van het avondmaal, dus van de komende weken, en is nu eerst zondag 31 aan de orde. Het zijn de volgende vragen. Wat zijn de sleutels van het hemelrijk? De verkondiging van het evangelie en de christelijke tucht of uitsluiting uit de gemeente, waardoor het hemelrijk voor de gelovigen geopend en voor de ongelovigen gesloten wordt. Hoe wordt het hemelrijk door de verkondiging van het heilige evangelie ontsloten en gesloten? Aldus. Volgens het bevel van Christus wordt aan de gelovigen, gezamenlijk en afzonderlijk, verkondigd en openlijk betuigd dat allen zonden hun door God omwille van Christus verdiensten waarlijk vergeven zijn. Zo dikwijls als zij de belofte van het evangelie met een oprecht geloof aannemen. Daarentegen wordt aan alle ongelovigen en aan hen die zich niet van harte bekeren betuigd dat de toren van God en de eeuwige veroordeling op hen liggen, zolang zij zich niet bekeren. Naar dit getuigenis van het evangelie zal God oordelen, zowel in dit als in het toekomstige leven. Hoe wordt het hemelrijk gesloten en ontsloten door de christelijke tucht? Aldus, volgens het bevel van Christus worden zij die onder de christennaam onchristelijk leren of leven, wanneer zij na herhaalde broederlijke vermaning hun dwalingen of ergelijke levenswandel niet willen opgeven, bij de gemeente of bij hen die door de gemeente daartoe aangesteld zijn, bekendgemaakt. Indien zij zich aan de vermaning niet storen, worden zij door hen met het ontzeggen van de sacramenten van de christelijke gemeente en door God zelf van het Rijk van Christus uitgesloten. Ze worden opnieuw als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen, wanneer zij waarachtige beterschap beloven en betonen. Tot zover deze vragen en antwoorden. En u hebt wellicht gemerkt dat de gedachte, het beeld van de sleutels van het hemelrijk van God in Matteüs 16 door de Heer Jezus wordt genoemd. Dus van daaruit zal dit onderwerp ook terugkomen. En letten we in de preek op 3 punten. Ten eerste de sleuteldragers, ten tweede een geopende deur en ten derde buitengesloten zijn. Dus ten eerste de sleuteldragers, ten tweede een geopende deur en ten derde buitengesloten zijn. We zullen nu eerst nog gaan zingen van Psalm 15, de versen 1, 2 en 3. En u krijgt ook gelegenheid om uw gaven te geven in de collecten die zijn aangekondigd. En dan zingen wij van Psalm 15, de versen 1, 2 en 3.
Thank you.
Gemeente, voordat u naar de kerk ging, hebt u vast de deur op slot gedaan. Tenminste verondersteld dat er niemand in huis achterbleef. Of toen u op vakantie ging, nog even met de sleutel alles dicht doen. Ja, waarom doen we dat, kinderen? Waarom doen je vader of moeder de deur op slot als jullie weggaan? Nou, omdat natuurlijk niet iedereen zomaar naar binnen mag natuurlijk. Anders komen misschien wel slechte mensen. Komen er dieven of zo? Nou, die wil je natuurlijk niet binnen hebben. Die moeten buiten blijven. En voor andere mensen doe je de deur juist graag open. Voor je familie en vrienden. Voor betrouwbare mensen. Die mogen gerust binnenkomen. Maar wie bepaalt dat dan? Ja, dat is degene die de baas is in huis. Die heeft de sleutel en die kan de deur open doen of dicht doen. En als iemand een huis heeft gekocht, dan vragen we: wanneer krijg je de sleutels? Vanaf dat moment heb je daar de zeggenschap. Als je de sleutel hebt, dan mag je bepalen wat er gebeurt in dat huis. Je kunt zeggen wie er naar binnen mag en wie niet. De bevoegdheid van de sleuteldrager. En vanavond gaat het over de sleutels van het hemelrijk. Het koninkrijk van de hemelen is geen land met open grenzen, zoals wij in de Schengenlanden in Europa. Iemand uit Frankrijk of uit België kan ons land vrij in- en uitgaan. En wordt niet of nauwelijks meer gecontroleerd door de douane. Nee, het hemelrijk is meer als een ommuurde stad. Een stad met poorten, zeker. Poorten die open kunnen gaan en die dicht kunnen gaan. Portiers zijn erbij geplaatst die de burgers moeten binnenlaten. En die de vijanden moeten buiten houden. Een goede selectie bij die poort is van groot belang. Want je moet daar geen mensen hebben die een gevaar vormen. Een gevaar voor de vrede van de stad. Een gevaar voor de mensen in de stad. Je moet er geen misdadigers hebben en spionnen of bedriegers. Geen oproerkraaiers. Wanneer Openbaring 21 het nieuwe Jeruzalem beschrijft, dan staat daarbij tot onze troost. En wat onrein is, zal er niet inkomen. Ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en met leugens. Nee, dat mag er niet in die heilige stad, waar de heilige God zelf woont, waar zijn heerlijkheid schittert. Het moet er zuiver zijn. En goed, voor wie gaat de poort van die stad van het Nieuw Jeruzalem dan wel open? En wie heeft daarvan de sleutel? Nou, in een van de brieven aan het begin van Openbaring, Openbaring 2 en 3, een van de brieven aan de zeven gemeenten, er wordt gezegd van de afzender, dat is Christus, hij is de waarachtige die de sleutel van David heeft. Hij opent en niemand sluit. Hij sluit en niemand opent. Dus Christus heeft de sleutel. Hij, de Zoon van God, heeft daar de bevoegdheid, de zeggenschap over. En weet u wat dan zo opmerkelijk is? Dat is wat de Heere zegt in Matteüs 16. We hebben het gelezen, wanneer Simon Petrus als woordvoerder van de discipelen heeft beleden: u bent de Christus, de Zoon van de levende God, dan antwoordt de Heer Jezus: zalig bent u, Simon, want dat heb je niet van mensen, maar dat heb je van God. Mijn Vader heeft het u geopenbaard. En op deze Petra, deze rots, de rots van zo'n belijdenis, zal ik mijn gemeente bouwen. En dan komt het in vers 19. En ik zal u geven de sleutels van het koninkrijk der hemelen. Wat is dat nu? Lezen we dat goed? Ja. Geeft Christus nu die sleutels uit handen? Legt hij die neer in mensenhanden? Ja, dat zegt hij. En dat doet hij. Ik zal u geven. Het laatste oordeel, ja, dat blijft wel in handen van Christus liggen. En toch geeft hij ook de sleutels aan Petrus en die andere discipelen. En zij moeten dat openen en dat sluiten concreet maken. Zij dienen hier op aarde deze sleutels te gaan hanteren. De sleutels om het hemelrijk te openen en te sluiten. U hoort misschien wel eens dat iemand een grap maakt over Petrus bij de hemelpoort. Nou, die gedachte Petrus bij de hemelpoort, dat is gebaseerd op deze tekst uit Matteüs 16. Nu betreft dat zulke ernstige dingen. Het gaat over het oordeel. Over eeuwig leven of eeuwig verderf. Het is eigenlijk geen onderwerp om grappen over te maken. Maar die hele voorstelling klopt ook niet helemaal. Dat je na het sterven Petrus zou ontmoeten bij de hemelpoort. Nee, die sleutels die worden nu al gehanteerd. Die worden hier op de aarde gebruikt. In dezelfde lijn als de woorden die erop volgen. Wat u bindt op de aarde zal in de hemel gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde zal in de hemel ontbonden zijn. Die sleutels worden hier al gehanteerd. Voor wie zal de deur dan opengaan? Ja, als we net naar Openbaring 21 luisterden. Nou, voor een zondaar is die poort naar het Nieuw Jeruzalem gesloten. Niets dat verontreinigd kan daar binnenkomen. Niets dat tegen God opstaat. Niets dat indruist tegen de wil van God. Niets dat vloekt met Gods heiligheid kan daar naar binnen. Kunt u er dan zijn? Kan ik er zijn? Zou je binnen kunnen komen bij die hoogste zuiverheid? In de hemel is de grote witte troon van God. En daar blinkt en daar schittert alles van dat hemelse licht, van zijn heiligheid en majesteit. En de engelen die omringen de Here en die prijzen hem altijd en ze letten nauwkeurig op zijn woord. Wat denkt u? Zou u daar zo naar binnen kunnen stappen? Zou u daar wel tussen mogen staan? Je past daar toch niet? Ben je niet te vuil? De deur zit dicht. In Genesis 3. Bij de zondeval hebben we de deur achter ons dicht gegooid. En die deur is in het slot gevallen. Toen met Adam en Eva is het al misgegaan. En nu staat die schuld ertussen. En de deur is niet alleen dicht, maar hij is op slot. En nu is er een sleutel nodig. Een sleutel om hem te openen. Welke sleutel zal passen? Hebt u een sleutel op zak waarmee u het wilt proberen? Hebt u een sleutel op zak waarmee u hoopt de poort naar het hemelrijk open te doen? Zeg, hoe komt u eigenlijk aan die sleutel? Want onze zelfgemaakte sleutels, die zullen echt niet passen. En dan sta je straks voor een gesloten deur. In Matteüs 16 spreekt Jezus over de sleutels van het koninkrijk der hemel. Wat is dat dan? Nou, Petrus heeft beleden dat Jezus de de Christus is, de Zoon van de levende God. En dat heeft vlees en bloed hem niet geopenbaard, zegt Jezus. Dat heeft hij niet van mensen gehoord. Dat heeft hij niet van zijn ouders geleerd. Niet van zijn volksgenoten. Het is de discipelen geopenbaard door de Vader. Die kennis die komt van God. En het is aan de apostelen gegeven. En daarmee mogen zij het fundament gaan vormen. Daarmee mogen ze de vaste grond zijn, de rotsvaste basis voor de kerk van God. Met wat hen geopenbaard is door de Vader. En in dat verband horen wij de Heere Jezus zeggen: en ik zal u geven de sleutels van het koninkrijk der hemelen. Christus geeft dus die sleutels aan de leerlingen die door God zijn geleerd, door God onderwezen, dat Jezus de Christus is. Aan hen zegt hij: ik zal u de sleutel geven. En dan, wat gebeurt er vervolgens? Nou, vers 21 heb ik erbij gelezen. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij veel zou moeten lijden. En dat hij gedood zou worden en ten derde dagen opgewekt worden. Laat het bij elkaar houden. Wacht, Petrus, ik zal u de sleutel geven. En hij begint over zijn lijden. En hij begint te spreken over zijn sterven. Wat moet gebeuren? Ja, dat is de sleutel van het hemelrijk. In dat gebeuren, in deze lessen van kruis en opstanding. Jezus moet naar Jeruzalem. Hij moet van de Vader. Hij moet veel lijden. Hij moet worden gedood. Hij moet de prijs betalen. Hij moet de schuld verzoenen. Hij moet tot een vloek worden om voor zondaren het leven te verwerven. Voor zondaren verlossing te brengen. De sleutel van het hemelrijk. En om dat leven te vinden, dat staat iets verderop, moeten we achter Jezus aankomen. Het leven verliezen en met hem gaan. Het evangelie van het offer op Golgotha, die heilsfeiten en die Christus volgen in de weg van het kruis, dat is de sleutel om het leven binnen te gaan. Ja, misschien merkt u het wel, dat de deur in het slot is gevallen. Dat je vervreemd bent van God. Dat je hem eigenlijk niet echt meer kent. Dat de eeuwige God voor je gehuld is in duisternis. En dat de toegang dicht is naar boven. En je weet toch ook dat het oordeel komt. Dat laatste definitieve gericht. En Jezus zegt: velen zullen zoeken binnen te gaan en niet kunnen. En dan is het te laat. Wie doet de deur open? Wie doet de deur open naar het leven bij God? Nou, Jezus heeft gezegd tegen zijn discipelen: ik zal u geven de sleutels van het koninkrijk der hemel. Dat betekent niet dat zij daar vrij over mogen beslissen. Alsof zij dan mogen bepalen: jij mag wel naar binnen en jij mag niet naar binnen. Nee. Nee, de apostelen die krijgen het evangelie in handen. En het evangelie, dat is de sleutel tot het hemels koninkrijk. Het evangelie van het kruis. Het evangelie van Christus. De grote verlosser. De middelaar tussen God en mensen. En dat evangelie, dat opent de deur voor ieder die in hem gelooft. En dat sluit de deur toe. Voor ieder die hem niet wil. En zo komen we bij de prediking terecht. Het tweede punt, de geopende deur. Dus op de vraag wat die sleutels van het hemelrijk zijn, noemt zondag 31 als eerste de verkondiging van het evangelie. Christus heeft de sleutels aan de apostelen gegeven. De Heer Jezus heeft ook voor hen de schriften geopend, nog in het bijzonder na zijn opstanding. Heeft hij uit de geschriften van Mozes en de psalmen, de profeten, en onderwijs gegeven. Over het heil. Over de verlossing. Over geloof en bekering. En Christus heeft ook hun harten geopend en hun verstand verlicht. En met dat inzicht, met die kennis van de waarheid van God, hebben zij voor Israël en voor de volken het hemelrijk omsloten. Ze zijn het gaan prediken. En de deur ging open voor wie gelooft. En de deur ging dicht voor wie niet gelooft. Zo verkondigen zij het woord. En wanneer ergens werd gevraagd, hoe moet ik zalig worden? Dan zeiden ze, bekeer u en geloof in de Heer Jezus Christus. En dat evangelie van de gekruisigde, dat heeft zijn neerslag gekregen in de apostolische geschriften. Daarmee bedoel ik de geschriften van het Nieuwe Testament. En nu wordt de kerk daarop gebouwd, op het fundament van de profeten en apostelen. Waardoor God zijn boodschap heeft geopenbaard. Daar wordt het opgebouwd. En de kerk die is ook gehouden. Die is geroepen, verplicht om daarin te volharden. In de leer van de apostelen. Om op dat fundament te blijven staan. Die leer die hen gegeven is door Christus. Want die leer ontsluit het koninkrijk van God. Die leer als een kracht van God. Tot behoud voor ieder die gelooft. Wat is een preek, gemeente? Een preek is niet zomaar een overdenking. Niet alleen maar een meditatie. Wat er gebeurt in de eredienst is niet slechts dat we samen wat nadenken over een tekst. En dit denk ik ervan en denk er maar eens over na. Zomaar wat gedachten. Je kunt doen wat je wil. Nee, de preek is verkondiging. Om het woord van God, de waarheid van God, openlijk te betuigen, u te laten horen. Ik moet u laten weten wat de Heere tot u te zeggen heeft. Zijn woord moet klinken. Zo en zo spreekt de Heer vanuit de schrift naar u toegebracht. En dat heeft gezag. Daar kunt u niet omheen. En daarom is er ook wel gezegd dat, ja, wanneer we zo onder de prediking zijn, dat we worden gebracht voor de rechterstoel van God, waar God recht spreekt. We zijn als het ware zo voor Hem. Want in de prediking klinkt het woord van God en Hij oordeelt en spreekt vrij. Hij belooft en Hij beveelt. En wat is dan wat zijn dienaren moeten verkondigen? Nou, dat merk ik ook in de catechismus. Het is het heilig evangelie. Aangaande Gods Zoon. Over Jezus de Christus. Het is de boodschap van de verzoening door zijn bloed. Dat offer dat genoeg is, voldoende voor elk mens dat tot hem komt. Elke zondaar. Het offer dat reinigt van alle onreinheid. En daarom schilderen we u keer op keer het kruis voor ogen. En mag ik u de zaligmaker verkondigen. Opdat u hem zou zien. Opdat u zou vluchten naar deze redder. De redder voor uw ziel. Want waarom was die deur nou eigenlijk dichtgegaan? Omdat u en ik kwaad hebben gedaan tegen God. Omdat we zijn eer hebben aangetast. Maar door Jezus is er vergeving. Ook voor u. Ook voor jou. Door hem is er genade, is er het licht, het leven en het wordt u verkondigd. En ieder die zich geeft aan de Heer Jezus Christus, die zijn vertrouwen stelt op hem, die is vrij. Die heeft vrede bij God. Die treedt binnen in zijn koninkrijk. Zo betuig ik u naar het bevel van Christus. Dat alle gelovigen die de belofte met een gelovig hart aannemen, vergeving van zonden hebben. Ze zijn u vergeven door God in de hemel. Mag ik tegen ieder zeggen die belofte met een gelovig hart heeft aangenomen. De zondaar die tot Christus vlucht, die met al zijn nood schuilt bij hem, zijn alle zonden door God vergeven op grond van het kruiswerk van Christus. Kijk, zo gaat de deur open. Hier. En nu. Vanavond. En u kunt naar binnen. Het hemelrijk. En u die neerknielt bij het kruis. U die het nergens meer kunt vinden dan bij Jezus. U die uw anker laat zinken in de bodem van Gods belofte. Ik verzeker u in Gods naam dat de poort voor u open gaat. Hoort u? Hoor je het? Heilige Geest, laat het doorklinken in je ziel. Ja, ook voor mij. Ook voor mij. En wat gebeurt er dan? Dan komt de lofzang. Dan raakt het hart er vol van. De blijdschap, de verwondering, de aanbidding. Ook voor mij. Vergeving, vrijheid, zaligheid. Ja, misschien weet u het wel. En hebt u het al vaak gemerkt dat ook de Satan er nog wel weer eens tussenkomt. En die geeft je de gedachte, ja, die dominee kan dat dan wel zeggen. Of ik kan dat wel denken. Maar weet je dat nou wel zeker? Dat weet je toch niet zeker? Is het straks bij God ook echt zo? Moet je nog maar afwachten. Bij die gedachte, wat zult u dan doen, gemeente? Als die verzoeker, als de Satan u aan het wankelen brengt. Nou, snel terug naar het woord. Wat staat er nou geschreven? De Heer Jezus heeft nog iets aan toegevoegd. Toen hij de apostelen die sleutels beloofde. Hij zegt, en wat u bindt op de aarde, zal in de hemel gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemel ontbonden zijn. Daar zit dus geen verschil tussen. Het is geen ongelijke boekhouding die God heeft. Met andere woorden, de uitspraken van het evangelie op de aarde, die blijven in de hemel recht overeind. God spreekt in de hemel niet anders dan het evangelie klinkt op aarde. Zoals dat klinkt in de apostolische verkondiging van het woord. Jazeker als het naar het woord van God is. Naar de schrift, naar de Bijbel. Als dat klinkt in de verkondiging, nou zo is het ook in de hemel bij God. Het is precies gelijk. Christus heeft het toevertrouwd aan de apostelen. En wat het evangelie ons voorhoudt op de aarde, dat telt. Op het laatst komt de Heer niet met iets anders. Dat u opeens het maar weer anders beoordeelt. In de hemel meet de Heere niet met een andere maat dan hij u hier laat horen. Die gegeven sleutel, die past. Twijfel er niet aan. Hij past, gegarandeerd. We hebben gelet op de sleuteldragers. En op een geopende deur. Er is ook die andere kant. Buitengesloten zijn. Er zijn ook mensen voor wie de deur op slot gaat. En voor wie dan? Voor die soms in een bepaalde zonde vallen? Gaat de deur op slot voor de kleingelovigen? Voor hen die wankelen? Nee. Nee, ze kunnen er wel bang voor zijn. Nee, de deur gaat op slot voor de ongelovigen die zich niet bekeren. Voor allen die zich niet van harte bekeren. Die gaan maar door. Die kennen geen berouw. Die buigen niet voor God. Die zoeken geen zaligmaker. Vanavond gaat voor zulke de deur op slot. En weet wel wat dat betekent. Het is niet zomaar een gemiste kans. Ja, jammer dat je buiten staat. Het is veel erger. U weet het wel. Het is rampzalig. Dat de toren van God op u ligt. De eeuwige verdoemenis. Dat wroeging je zal kwellen. Terwijl die sleutels toch zijn gegeven om de deur te openen. Dat heilig evangelie van het kruis maakt de weg vrij tot God. Het opent de poort naar de heerlijkheid. Er is een geopende deur gegeven. Maar de keerzijde gebeurt ook. Je kunt vanavond in de kerk zitten, onder het woord. En dan gaat de deur voor jou op slot. En dat wordt nu zo ook gezegd, zoals ik dat doe, hardop, in alle ernst. Aangrijpend toch. Hoeveel mensen hebben de Heer Jezus zelf niet horen preken? Hoeveel mensen hebben de apostelen horen preken? Hoeveel mensen hebben hier in de kerk gezeten of zitten er nu nog? En de deur ging voor hen dicht. Gesloten. Geen toegang tot het koninkrijk van God. Waarom niet? Omdat ze zich niet wilden bekeren. Dat is het. Niet gewild. Geen wil om te breken met de zonde. Geen overgave aan de koning Jezus. Geen geloof. Ja, je wilt er soms ook wel wat aan doen. Maar je wilt het niet verliezen van God. En dan gaat de deur dicht. Tenminste, zo lang als ze zich niet bekeren. Want we kunnen niet toelaten om dat eraan toe te voegen. Dat doet de catechismus ook. En dat klinkt als een uitnodiging. Als een aansporing. Er is een weg terug. Vandaag, nog wel. Nu, doe het toch. Laat u met God verzoenen. Want dit getuigenis van het evangelie, daarna zal God uw oordeel, nu en in het laatste oordeel, zoals het op de aarde klinkt, in het evangelie, zo is het ook, in de hemel bij God. En dan zal blijken dat er geen andere deur is. Er is geen andere deur dan deze deur van het geloof in Jezus Christus. Het is geen achterdeurtje in het hemelrijk. Er is niet de achterdeur van andere religies. Er is niet de achterdeur van bijzondere goede werken. Het is niet een achterdeur waarbij je je zonde toch kunt koesteren en vasthouden. Nee, die ene weg, die is ons bekendgemaakt in het evangelie. En door bekering en geloof in Gods Zoon gaan we daar naar binnen. Zondag 31 spreekt ook over de christelijke tucht. Een tuchtmaatregel betekent dat een gemeentelid te horen krijgt dat hij voorlopig niet aan het avondmaal mag deelnemen. En nog een stap verder is dan de ban. Dat is de uitsluiting van de christelijke gemeente. Ja, dan kun je nog wel naar de kerk gaan. Daar is altijd iedereen welkom. Maar dan ben je er niet meer één van de gemeente. Dan ben je uitgesloten. Afgesneden. In de ban. Gebeurt dat dan wel eens? Nou, in onze kerk hoor je daar nooit meer van. En dat is ook een zwakte. Van het kerk zijn. En daar zijn we ook wel verlegen mee. Ten diepste wil je mensen terugtrekken. Je wil ze terugtrekken naar de Heere. En hoe doe je dat nou eigenlijk? Op een eerlijke manier, op een geestelijke manier. En de kerkelijke verdeeldheid maakt de tucht ook krachteloos. Want wat gebeurt er? Mensen gaan wel ergens anders heen. En vinden daar wel weer een kerk. Is er helemaal geen tucht in de kerk? Ja. Bij zeer ernstige misdragingen wordt er ook in onze kerk wel ingegrepen. Maar je moet ook niet vergeten dat je die sleutels niet los van elkaar moet zien. De tucht die begint al in de prediking. In de verkondiging worden ongelovigen gewaarschuwd dat ze een dichte deur zullen vinden als ze zich niet bekeren. Voor het avondmaal wordt u ook opgeroepen om uzelf te onderzoeken. Daar begint het ook. Onderzoek jezelf voor de Heer. Maar ook dat wie in openlijke aanstootgevende zonde leeft, niet mag toegaan tot de tafel van de Heer. En worden er ook zonden genoemd, aangewezen. Met de vermaning om je daarvan te bekeren. En als dan uw geweten spreekt, ja, wat doet u ermee? Dat is eigenlijk ook al tucht. Vervolgens is de tucht van het broederlijk vermaan. Als we Matthäus 18 erop nalezen, dan ligt hier voor elk gemeentelid een taak. Spreek elkaar erop aan wanneer een broeder of een zuster zondigt tegen God. Laat er een gesprek plaatsvinden. Liefdevol en ernstig. En pas als deze benadering geen vruchten afwerpt en geen verandering brengt, dan kunnen anderen op de hoogte worden gebracht. De kerkraad van de gemeente, en die zal met de zondaar spreken. In bezoekwerk wordt met liefde vermaand. En dat is een sleutel die de deur opent of sluit. En wanneer er sprake is van een onchristelijke leer, een dwaling die het evangelie aantast, of van een onchristelijk leven, zondig gedrag, dan is het de Bijbelse weg dat iemand uiteindelijk van de sacramenten kan worden geweerd. Buiten de christelijke gemeente gesloten. Matthäus 18, vers 17 zegt Jezus: laat zo iemand voor u zijn als de heiden en de tollenaar. Wie een onbijbelse leer uitdraagt of wie een openlijke, ergerlijke zonde leeft, niet bereid is zich ervan te bekeren, geen berouw toont, kun je niet langer een christen noemen. En die tucht maakt dat concreet. Die maakt dat indringend duidelijk. En daarmee zeggen we ook, ja, je staat buiten het rijk van Christus. En je zult zo als een goddeloze verloren gaan. Nou ja, voordat we dat zeggen tegen iemand. Voordat we dat tegen iemand durven zeggen. Zullen we ook heel voorzichtig moeten zijn. Zul je gesprekken toch hebben gevoerd. Tot God hebben gebeden. Dat is nogal ingrijpend. Maar we hebben ook de opdracht eerlijk te zijn. De Bijbel is in feite toch ook wel duidelijk. Zoals we bijvoorbeeld erover lazen in 1 Korinthe 6. Weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? En dan volgt daar een opsomming. Mensen die ontucht plegen. Mensen die zich aan overspel schuldig maken. Mannen die met mannen slapen. Homoseksueel gedrag. Evengoed dronkaards, dieven, lasteraars, een opsomming. Voor hen gaat de deur dicht. Tenminste, wacht even. Er is een weg terug. Er is een weg terug, dat blijkt ook weer in dit gedeelte. Verloren zonen zijn nog altijd welkom bij de Vader. Er is verlossing. Voor de grootste van de zondaren. Door het bloed van Jezus Christus. En Paulus noemt dat er direct bij in 1 Korinthe 6. Sommigen hadden daar ook zo'n leven geleid. Een leven in de wereld. Van alles gedaan wat God had verboden. Maar ze zijn veranderd. Ze hebben zich bekeerd. Ze zijn schoongewassen. In de naam van de Heer Jezus. Nu aangenomen door God. Om zijn kinderen te zijn. En door de Heilige Geest. Een nieuw leven gaan leiden. Daar moet de kerkelijke tucht op gericht zijn. Daar zal de gemeente om bidden. Daar hopen we toch van harte op. Dat mensen terugkomen bij de Vader. Dat ze vergeving vinden bij de Heer Jezus Christus. Aan het einde van vraag 85 draait de christelijke tucht de deur ook weer open. Berouwvolle zondaren worden met blijdschap opgenomen. In de gemeente van Christus. Gemeente, wat is er vanavond gebeurd? Voor u, voor jou, ging het hemelrijk open? Of ging de deur dicht? Voor wie gaat het open? Voor een ieder die in Christus gelooft. Voor ieder die de belofte van het evangelie aanneemt. En ja, soms slaat de twijfel je om het hart. Soms ben je opnieuw in zonde gevallen. Maar je mag weer het evangelie horen. Je mag weer horen dat het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. Zeggen u en jij het mij na. Christus Jezus de Heer. Die voor mij stierf aan het kruis. Hij krijgt mijn hart. Op hem vestig ik mijn vertrouwen. Ja, u. die dat beaamt, die dat in uw hart heeft. U verkondig ik in de naam van de Heere, zo dikwijls als u het evangelie oprecht gelooft, uw zonden zijn u vergeven. Al uw zonden werkelijk, door God vergeven, omwille van de verdiensten van Christus, het koninkrijk der hemel, staat voor u open. Amen. We zingen van Psalm 32. Vers 1 en vers 5. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Ook het vijfde vers wil toch niet stug, gelijk een paard wie streven. Dus iets van die onwilligheid om te luisteren naar de Heer. Psalm 32, vers 1 en vers 5. Laten we samen de Heere danken en ook bidden. Grote God, onze Vader, in de Heer Jezus Christus, u brengen we de dank en de lof. Dat u het wilde openbaren, bekendmaken. Dat Jezus van Nazareth, de Christus is, de Zoon van God, gekomen om zalig te maken wat verloren was. En Heere, daarin ligt onze hoop en ons houvast. Mogen wij zo ons levensanker uitwerpen in uw woord, in de vaste grond van uw belofte, van de verkondiging van het evangelie. U danken we daarvoor, Heere, ook dat hier zo keer op keer, ook al de generaties door, uw woord opengaat. Het evangelie wordt verkondigd. Christus wordt gepredikt. En Heere, dat daardoor ook mensen tot geloof komen. Hem gaan liefhebben. En zo ook zullen delen in die vrede die eeuwig blijft. Die alle verstand te boven gaat. Hoeveel moeite en zorg we soms ook tegenkomen in het lijf. En we bidden van u, wilt u ons ook dat geven en dat doen ervaren. Schenk ons het geloof daarvoor. Om in uw woord en belofte vast te houden. Om zo te leven uit u. Help ons in deze week. In alles wat er voor ons ligt. In vreugde en bij verdriet. Dat u onze kracht en onze hulp bent. Bewaar ons, Heer, dat we niet van uw weg afdwalen. Dat we niet in zonden vallen. Dat we u niet uit het oog verliezen. Wilt u zelf ons vasthouden op uw weg. Heere, geef bekering waar dat noodzakelijk is. Waar mensen doorleven in zonde. Wanneer er onwil is. Het kan zo in ons zitten. Heere God, kom met de kracht van uw Heilige Geest. Om ons te heiligen. Om ons te reinigen. Zo bidden we dat u in de gemeente woont en werkt. En dat u zo geeft dat uw naam wordt geëerd. We pray you, O Lord, for Luba and Kate. We are grateful that we got to know them. And we thank you that we could share the faith with each other. We pray that you will protect Luba and Kate on their journey and in Ukraine. Lord Jesus Christ, be their light and lead them in your way. Zo bidden wij, Heere, voor Luba en Kate. En willen we u danken voor ontmoetingen, voor het geloof dat gedeeld mocht worden. En wij bidden u voor hen, dat u hen bewaart deze week onderweg. Maar ook als ze in Oekraïne aankomen en daar ook weer zich zullen vestigen. Schenk u bescherming. Wees met hun familieleden, wilt u ook hen beschermen en bewaren. En ook nabij zijn met uw genade en kracht. Opdat ze ook tot zegen mogen zijn in de weg die u met hen gaat. U bidden we dat u de vrede weer doet komen in Oekraïne. Heere, dat al dat geweld, de vele angsten en bedreigingen, de verliezen, weer zullen ophouden. Zodat de mensen in rust kunnen leven. Dat mensen in hun eigen land ook hun bestaan weer kunnen opbouwen. Heere, ontfermt u zich over hen. We bidden van u, wilt u ons zo horen en nabij zijn. En wij doen dat pleitend op uw belofte. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. We gaan zingen van Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, vers 5. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.